Ik ontmoette hem een aantal maanden geleden. Een wat oudere man, afkomstig uit een andere gemeente. Maar opgegroeid onder de waarheid en altijd verkeerd onder de prediking van de waarheid. En toen het zo ging over zijn leeftijd en over het feit dat we onderweg zijn naar de dag van onze dood. Naar de dag van de grote ontmoeting met God. En we het erover kregen wat in dat opzicht nodig is. Toen zei hij, maar ik ben het toch ook niet in alle opzichten met u eens. In welk opzicht dan niet? Wel dat er in het leven van een mens onderweg naar de dood een wonder moet gebeuren. Waarom niet? Wel, zei die man, als ik de Bijbel lees en ik ontmoet de Heer Jezus Christus op het blad van het evangelie, dan komt hij mij voor als een begrijpende zaligmaker, een zich ontfermende zaligmaker, een barmhartige zaligmaker, die begrijpt wat de noden zijn en de zwakheden zijn van mensen, die voor ieder een goed woord had. En dan denk ik dat het voor mij ook wel zal meevallen als ik straks sterf en voor Christus zal staan. Dat is het evangelie van de duivel. Dat is het evangelie dat de duivel predikt. Een begrijpende zaligmaker die alles wel goed vindt en alles wel goedkeurt. En als je straks voor zo'n zaligmaker zult verschijnen, ach, dan zal alles wel meevallen. Wat zegt het woord? Wat zegt ook het woord van onze tekst van vanmorgen? We hebben die heel aangrijpende woorden gelezen. Dezelfde Heer Jezus Christus, die inderdaad een zaligmaker is van verloren zondaren. Hij zegt het ook in heilige toorn en heilige verontwaardiging aan het slot van vers 16. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Maar voordat dat gebeurt, komt hij met een dringende raad. Met een dringende raad die hij als de grote hemelse koopman aan het hart van de gemeente van Laodicea en ook aan ons, aan u, aan jou en aan mijn hart vanmorgen wil leggen. En daar willen we met Gods hulp over nadenken. Een dringende raad van de hemelse koopman. Dat is het thema voor de preek. Drie gedachten. Allereerst de namen die hij draagt. Vers 14. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. In de tweede plaats, de markt die hij betreedt, dat is vers 15 tot en met vers 17, waar het beeld wordt getekend van de gemeente van Laodicea. Wat ze zegt over zichzelf en wat God over die gemeente zegt. En tenslotte de waren die hij aanprijst. Vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, witte klederen en ogenzalf. Dus drie gedachten bij een dringende raad van de hemelse koopman. Allereerst de namen die hij draagt. Vervolgens de markt die hij betreedt. En tenslotte de waren die hij aanprijst. De tekst van vanmorgen, gemeente, brengt ons in Laodicea. En om de woorden van onze tekst goed te begrijpen, moet er iets over die stad gezegd worden. Verschillende van u zullen het wel weten, maar ik vermoed dat er ook wel een enkeling onder ons zal zijn die dat niet helemaal weet. Laodicea, wat was dat eigenlijk voor stad? Stad gelegen in het huidige Turkije op een kruispunt van een aantal wegen en de stad Laodicea was rijk geworden. En die rijkdom van de stad kwam tot uitdrukking, ja, in minstens drie dingen. Allereerst in een bloeiend bankwezen. Er waren in Laodicea verschillende bankiers die hun werk deden en die beroepshalve omgingen met goud. En dat is een beeld dat de Heer Jezus Christus in deze brief gebruikt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Komt straks terug. Niet alleen was er een bloeiend bankwezen, maar er was ook een bloeiende textielindustrie. Er waren in de stad Laodicea allerlei werkplaatsen te vinden waar kleren gemaakt werden. Van wol of van linnen. En die kleding die had doorgaans, zoals ze gemaakt werd in Laodicea, een zwarte kleur. En ook dat is iets waar de Heer Jezus naar verwijst als hij straks zal zeggen: ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid bedekt mag worden. Bloeiend bankwezen, bloeiende textielindustrie. En dan nog iets wat bloeide in de stad. Dat was de medische school. Er werden in Laodicea dokters opgeleid. En dokters oefenden daar ook hun praktijk uit. En die dokters die legden zich vooral toe op het genezen van allerlei aandoeningen aan de ogen. Die kwamen in Turkije veel voor. Daar waar de zon helder schijnt. Daar waar de wegen stoffig zijn, u kunt zich voorstellen dat zeker in de tijd van de Bijbel allerlei aandoeningen, ontstekingen aan de ogen waren. En in Laodicea had men een zalf gemaakt uit de Frygische steen en die zalf werd verkocht en toegepast. Ogenzalf. En ook dat beeld keert terug in de brief. Ik raad u dat ge van mij koopt. Ogenzalf, opdat gij zien moogt. En door al die dingen was Laodicea, ik zei het u al, een rijke stad geworden. Zo rijk dat zo rond het jaar 60 na Christus, als de stad voor een groot deel in puin gelegd wordt, en de omliggende steden ook, want er vindt een aardbeving plaats, de stad op eigen kracht zich weer herstelt. De keizer doet zo rond het jaar 60 een aanbod aan de stad om financiële ondersteuning te geven, maar Laodicea wijst dat aanbod van de hand. Wij zullen onszelf redden en wij zullen onszelf helpen. We zijn rijk en verrijkt genoeg en we hebben, keizer, uw hulp niet nodig. Dat is Laodicea. En dan nog één ding wat over die stad moet worden opgemerkt, dat is ten aanzien van de watervoorziening. Als de kinderen hier thuis water nodig hebben, dan ga je naar de keuken en dan ga je naar de kraan. Maar dat was in de tijd van de Bijbel niet zo. Dan moest het water komen uit een bron. Waren er bronnen in Laodicea? Nee, die waren er niet. In de omliggende steden wel. In Colosse waren er koudwaterbronnen, enkele kilometers van Laodicea vandaan. Dat zorgde voor heerlijk fris drinkwater. En in Hierapolis, een andere stad in de buurt, waren heetwaterbronnen. Dat water kon je zomaar niet drinken, maar dat water had wel een geneeskrachtige werking. Maar in Laodicea waren geen bronnen. En nu had men daar dit op gevonden, dat men vanuit Hierapolis dat hete water via een zogenaamd aquaduct naar de stad voerde. Maar als dat water uit Hierapolis, wat daar heet was, in de buurt van Laodicea kwam, dan had het misschien al wel enkele uren over de stenen gestroomd en dan was het al een klein beetje afgekoeld. Dan was het niet meer heet, dan was het ook niet koud, maar dan had het een lauwe en bovendien een zwavelachtige smaak. En dan gebeurt het nog wel eens in Laodicea dat een onwetende, nietsvermoedende reiziger die dorst had, bij het punt waar dat water aankwam, met zijn handen water schepte en het naar zijn mond bracht en het wilde drinken, maar het dan vol walging weer uitspuwde. Want het was ondrinkbaar. En ook dat beeld gebruikt de Heer Jezus als hij deze brief schrijft. U bent nog koud, nog heet. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Wel, tot zover over Laodicea. In die stad is een gemeente ontstaan. U kunt daarover lezen in Openbaring 3. U kunt er ook over lezen in de Colossensebrief. En als we dan de gegevens die in de Bijbel te vinden zijn over die gemeente proberen tot ons te laten doordringen, dan krijgen we de indruk dat de toestand van de gemeente van Laodicea buitengewoon ernstig is geweest. U weet waarschijnlijk wel dat in Openbaring 2 en 3 zeven brieven te vinden zijn, gericht aan zeven gemeenten. Maar het is in geen van die andere zes gemeenten zo erg als in Laodicea. Aan het begin van hoofdstuk 3 kunnen wij lezen over Sardis. Dat is een gemeente waarvan de Heere zegt dat ze de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Dat is ontzaglijk. Als dat gezegd wordt over een kerkelijke gemeente. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Maar zelfs in Sardis was er nog een overblijfsel dat wel het ware geloof kende. Vers 4 van hoofdstuk 3. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. Maar dat overblijfsel was er in Laodicea niet. We lezen er niet over. En aan die gemeente schrijft Christus toch een brief. Wat zou het verdiend zijn geweest als de Heere met eerbied gesproken zijn pen had neergelegd naar die eerste zes gemeenten. En had gezegd, Laodicea, lauw, ik besteed er geen aandacht meer aan. Ik heb het woord laten klinken, maar ze zijn lauw gebleven. Maar Christus neemt de pen op en schrijft ook aan deze gemeente. En dan gaat hij zich voor alle dingen voorstellen. Dat was onze eerste gedachte. De namen die hij draagt. Vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente van de Laodicensen. Dit zegt. En dan komen er, ja, als we het goed lezen, twee namen van de Heer Jezus. Dit zegt de Amen. De trouwe en waarachtige getuige. Dat is de eerste naam. En het begin der schepping Gods. Dat is de tweede naam. Laten we over die beide namen vanmorgen een ogenblik nadenken. En over de boodschap die daarin ligt, ook voor ons vanmorgen. Allereerst noemt de Heer Jezus Christus zich de Amen. Dat is een woord, kinderen, dat wij gebruiken aan het einde van het gebed. Amen. Dat betekent onder andere, het zal waar en zeker zijn. Soms betekent het in de Bijbel ook een gebed op zich. Heere, laat het waar mogen zijn. Laat het waar mogen worden. Maar het woord amen letterlijk vertaald betekent waarheid. En als de Heer Jezus zich de amen noemt, ik ben de amen, dan zegt hij dus eigenlijk, ik ben de waarheid. En dat wordt dan uitgelegd in die uitdrukking die daarop volgt. De trouwe en de waarachtige getuige. Dat is het eerste wat de Heer Jezus Christus over zichzelf schrijft of laat schrijven. Ik ben de waarheid, de trouwe en de waarachtige getuige. Dat betekent, ik ken de waarheid. Ik zie door alle dingen heen. Dat zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, ook als hij straks de gemeente gaat doorlichten. En als hij gaat duidelijk maken hoe het in die gemeente gesteld is. Als hij gaat zeggen dat die gemeente niet koud en niet heet, maar lauw is. Dan is dat het woord niet van iemand die zich vergissen kan. Maar dan is dat het woord van de waarheid. Degene die de waarheid kent. En dat is een boodschap ook vanmorgen voor ons. Want Christus is ook vanmorgen de waarheid. Degene die de waarheid kent. Die de waarheid kent van u, van jou, van mijn leven. Die de waarheid kent van u, van jou, van mijn hart. Wij kunnen misschien een hele schone schijn hebben tegenover andere mensen. Wij kunnen dingen doen, maar er in werkelijkheid iets heel anders mee bedoelen. Maar de Heere is de grote kenner van de waarheid. Hij kent uw hart. Hij kent de kwalen van uw hart. Hij kent de zorgen en de moeite van uw hart en van uw leven. Hij kent de onbegrepen en de eenzame strijd die je strijden moet. Want hij is de waarheid. En hij kent de waarheid. Maar niet alleen dat. Hij spreekt ook de waarheid. En dat vooral wordt tot uitdrukking gebracht in deze naam. De Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Christus spreekt de waarheid. Dat geldt voor de gemeente van Laodicea. Dat geldt voor dat ernstige, aanklagende woord dat hij straks zou gaan spreken. U bent nog koud, nog heet, maar u bent lauw. Dat is het woord van de waarheid. Als hij het straks zal zeggen, u zegt wel dat u rijk en verrijkt bent en aan geen ding gebrek hebt, maar u weet niet dat u ellendig en arm en blind en jammerlijk en naakt bent, dan is dat de waarheid. En als de Heer Jezus Christus, als die hemelse koopman zijn waren aanbiedt, als hij het zegt, ik geef u deze dringende raad, dat u ogen zalf van mij zult kopen, opdat u zien zult. Ik geef u deze dringende raad, dat u witte klederen van mij zult kopen, zodat u een bedekking hebt tegenover de heilige God voor uw schuld. Ik geef u deze dringende raad, dat u goud zult kopen van mij, opdat u werkelijk rijk mag worden door genade. Dan is dat, vergun me de uitdrukking, niet een spel. Dan is dat niet een spel dat de Heere speelt in de prediking van het evangelie. Maar dan is dat de waarheid. Dan meent Christus dat. Als hij het evangelie laat klinken, ook vanmorgen in ons midden, dan meent Christus dat. Als hij in het gewaad van het woord voor u staat en u straks dat evangelie zal laten klinken, dan zijn het ernstige en aandringende en ook gemeende woorden van hem. Maar als hij aan de andere kant met de lamp van zijn alwetendheid uw leven in de donkere hoeken van jouw hart beschijnt, dan meent de Heer het ook als hij zegt, en als je zo onbekeerd voortleeft, dan komt de dag dat ik je uit mijn mond zal spuwen. Dat is geen loos dreigement. Dat is geen woord van iemand die zijn woorden niet waar maakt, zoals wij mensen soms onze woorden niet waar maken. Maar dan is dat het woord van de waarheid. En wat is het nodig, gemeente? Dat wij vanmorgen diep doordrongen zijn van het feit dat het woord dat we geopend hebben en het woord waaruit we gelezen hebben en het woord waar vanmorgen uit gepredikt wordt, het woord is van diegene die zichzelf met recht de waarheid noemt. Wat zou het dan een grote dwaasheid zijn als we dat woord naast ons zouden neerleggen vanmorgen. Christus is de Amen, De trouwe en de waarachtige getuige, dat is zijn eerste naam. En zijn tweede naam, waarmee hij zich in deze brief voorstelt, hij is het begin van de schepping van God. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus Christus ook geschapen is. Want wij belijden met de oude belijdenis van Nicea over de Heer Jezus, dat hij is waarachtig God, uit waarachtig God geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. Maar het betekent wel dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God de bron van de schepping is. Zoals Johannes dat schrijft in zijn eerste hoofdstuk. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En zonder hem is niets gemaakt dat gemaakt is. Kijk, dat tekent ons de Heer Jezus Christus vanmorgen niet alleen in zijn alwetendheid en in zijn waarheid, maar het tekent ons Christus ook in zijn almacht. Alle dingen die je om je heen ziet, door hem gemaakt, want hij is het begin van de schepping van God. Waarom zou de Heer Jezus zich zo noemen aan het begin van deze brief? Begin van de schepping van God, zou het niet hierom zijn? Als de nood van de gemeente van Laodicea wordt blootgelegd door de waarheid zelf. En als mensen oog in oog komen te staan met de waarheid en de werkelijkheid van hun leven. Oh, dan zou een mens gaan wanhopen aan alles van zichzelf. En hoe moet het dan ooit nog goed komen? Wel, dan zegt de Heer Jezus hier. Ik ben ook diegene die de macht heb om te scheppen. Om doden levend te maken. Om geestelijk lauwe en dode en dorre zondaren levend te maken. Want ik ben het begin van de schepping van God. Ik heb alle macht. Zo stelt Christus zich voor. Dit zijn de namen waarmee hij zich bekend wil maken. Ja, aan wat voor gemeente? Dat is onze tweede gedachte. De markt die hij betreedt. Wat is het voor gemeente aan wie hij schrijft? Laten we eerst maar luisteren naar wat Laodicea daar zelf van zegt. En dan gaan we van vers 14 naar vers 17. Want gij zegt, ik ben rijk. En verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Dat was de toestand in de gemeente van Laodicea. Dat was wat de dominee van Laodicea, de engel, en wat heel de gemeente zei. Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. Eigenlijk is dat precies dezelfde houding als die we al in het gewone leven zijn tegengekomen in die stad rond de aardbeving. Toen er hulp aangeboden werd door de keizer van Rome. Keizer, we hebben uw hulp niet nodig. We zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek. We helpen onszelf wel. En dat kan in het natuurlijke leven nog iets moois hebben misschien. Maar in het geestelijke leven is het dood. Deze houding, geestelijk gesproken, ik ben rijk. Ik ben verrijkt. En dan vooral dat derde, ik heb aan geen ding gebrek. Dat was wat de Laodicenzen zeiden. We zijn rijk met ons geloof. En we zijn rijk met onze belijdenis. En we zijn rijk met ons christelijke leven. En we zijn rijk met onze zuivere leer. Want wat de leer betreft was het in Laodicea betrekkelijk zuiver. We lezen niet over dwalingen. Ik ben rijk met mijn uiterlijke vorm. Ik ben rijk met een godsdienstige buitenkant. Ik ben rijk met alle inspanningen die ik lever voor de Heere en voor zijn dienst. Ik ben rijk en ik ben verrijkt. En ik heb, als het erop aankomt, eigenlijk ook niets meer nodig. Dat was wat de Laodicensen zeiden. En dan wat Christus zegt. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Kijk, het gaat er een diepe kloof tussen datgene wat de Laodicensen zeiden van zichzelf en dachten van zichzelf, en wat de Heer Jezus Christus als de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, spreekt en weet. Gij weet niet dat gij zijt, letterlijk staat het er zo in het Grieks, de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dat was de toestand van Laodicea in werkelijkheid. Ze waren geestelijk gezien blind. Ze hadden nog nooit iets van zichzelf gezien. En ze hadden nog nooit werkelijk iets van God gezien. En ze hadden nog nooit echt iets van Christus gezien. En ze waren arm. En ze waren ellendig. En ze waren te beklagen. En ze hadden geen bedekking voor hun schuld tegenover God. Ze zijn naakt. En het aangrijpendste misschien wel, dat zijn die 4, 5 woorden in het midden van vers 17. En gij weet niet dat. De Laodicensen, dat zegt in elk geval het woord hier. De Laodicensen wisten het niet. Ze dachten dat ze rijk waren en verrijkt waren. En ze wisten niet dat ze ellendig en arm en naakt waren. En dat was niet iets wat daar zomaar een keer voorkwam in Laodicea. Hier zo'n mens en daar nog een mens, maar het was het algemene beeld. De Heer Jezus maakt in deze brief geen uitzondering. Het betrof de engel, het betrof de dominee van de gemeente, het betrof de kerkenraad, het betrof ieder gemeentelid. Dit was de geest. We zijn rijk. We hebben het. Maar niet weten dat ze naakt zijn en arm zijn voor God. En als dat nu het algemene beeld was in Laodicea gemeente. Als dat nu het algemene beeld was in die gemeente. Zou het dan niet nodig zijn vanmorgen? Nee, dat we niet een vraag gaan stellen aan een ander. Maar dat we vanmorgen, vanuit de tekstwoorden van deze dienst, de vraag is naar onszelf laten toekomen. Ben ik het soms, Heere? Ben ik zo'n mens zoals we ze aantroffen in Laodicea? Wat is dat voor een mens? Laten we het nog even opdiepen vanuit de tekst. En dan moet u, als het over een schijnchristen gaat, want daar gaat het hier over. Als het over een schijnchristen gaat, altijd op 2 dingen letten. Allereerst letten op wat zo iemand heeft. En vervolgens op wat zo iemand ontbreekt. Wat zo iemand heeft. Wat heeft zo'n schijnchristen wel? Wel, die kan een zuivere belijdenis hebben. Die kan lid zijn van een gemeente. Want dat was het geval in Laodicea. Die kan, om de lijnen maar door te trekken, gedoopt zijn. En belijdenis gedaan hebben. En misschien wel deelnemen aan het heilig avondmaal. kan. Die kan uiterlijk gezien de zuivere leer aanhangen en niet dwalen. Die kan een keurig leven leiden en een godsdienstige vorm hebben. En een schijnchristen, ja, dat moet ik er nog aan toevoegen. Dat is ook niet altijd een mens die altijd zonder vrees is. Een schijnchristen kan ook echt wel eens een beetje onrustig worden onder de preek. Als het gaat over het verschil tussen wat echt geloof en niet echt geloof is, dan kan het geweten van een schijnchristen ook echt wel spreken. En dan kan die ook echt wel eens vrezen. En weet u wat dan de vrees van een schijnchristen vaak is? Als het nou niet waar is, dan kom ik straks niet in de hemel. Als het nou niet waar is, dan kom ik straks niet in de hemel. Een schijnchristen kan ook wel eens iets zien van zijn eigen, ja, van zijn eigen bedrog misschien nog wel. Het hoeft niet altijd zo te zijn, zoals het hier in deze brief staat, en gij weet niet. Hij kan er een bepaalde indruk van hebben, een bepaalde onrust over hebben. En dan kan zijn eigen onwaarachtigheid misschien soms als een berg voor hem liggen. Maar weet u wat kenmerkend is voor een schijnchristen? Dat hij vervolgens over die berg heen klimt. En dat hij dat onrustige gevoel en die stem in zijn geweten die gaat spreken en die vraagt, is het wel waar? Het zwijgen oplegt. En dat hij verder gaat. En daar heeft een schijnchristen ook allerlei manieren voor. Hij kan gaan redeneren. Dat is de eerste manier. Of hij kan gaan werken. Ja, als die vraag op me afkomt, is het wel waar? Wat is er waar in mijn leven? En wat zegt God van mijn leven? Dat zo iemand dan nog eens extra gaat Bijbel lezen. En dat is op zich goed. Maar extra gaat Bijbel lezen en wat gaat bidden. En dan bij zichzelf vervolgens denkt, nou zie zo. Kijk, ik doe er toch die dingen aan die er aangedaan moeten worden. En zie je nou wel dat het toch wel goed is. Of zo iemand gaat zich bezighouden bij alle onrust die hem bekruipt met de gewone dingen van het leven van alle dag. En hij werkt. En hij verdrinkt zich in zijn dagelijkse bezigheden totdat de onrust geweken is. Maar een schijnchristen, en dan komen we bij datgene wat een schijnchristen nooit heeft. Een schijnchristen zal zichzelf niet voor Gods aangezicht onderzoeken. Die zal niet komen op de plaats van Psalm 139, Heere. Ik ben zo'n leugenachtig mens in wiens hart zoveel bedrog is. Maar onderzoekt u mij en doorgrondt u mij en geeft u dat ik mezelf mag kennen. En als ik mezelf bedrieg, Heere, ontdek me eraan, opdat ik nog arm gemaakt mag worden voor u. En een schijnchristen komt ook nooit op de plaats waar hij een arme, naakte en blinde zondaar voor God wordt. Daar komt hij ook niet. En hij komt ook niet, ten diepste niet, op de markt van vrije genade, waar Christus het zegt, ik raad u, dat ge van mij koopt goud beproefd, komend uit het vuur, witte klederen, ogenzalf. En dan nog een keer de vraag. Ben ik het, Heere? Als je nou vanmorgen onrustig geworden bent en je schudt dat gevoel straks weer van je af, oh, doe het niet. Doe het niet. Maar zoek een plaats op je knieën waar je vraagt om genade die eerlijk maakt. En dat heeft Gods kind ook nodig. Dat hebben mensen met genade toch steeds meer nodig. Want die worden steeds dieper ontdekt aan de bedriegelijkheid van hun eigen hart. Heere, maakt u mij eerlijk, maakt u mij waar. Voor u geeft u mij ogenzalf, opdat ik zien mag. Maar ga niet door in deze weg, wanneer je zo rijk in jezelf, misschien ook wel gearriveerd, dat kan ook, gearriveerd. Ik heb vergeving van mijn zonde ontvangen en nu is alles goed. Ik ben rijk in Christus en de strijd te boven. Rijk, verrijkt en niets meer nodig. Wat bent u voor een mens? Dat is de vraag die vanmorgen vanuit onze tekst naar ons toe komt. Wat bent u nu voor een mens? Een rijk mens in uzelf? Of een arm mens? Een bedelaar? Iemand die Gods genade in Christus in alle opzichten nodig heeft. Die Christus nodig heeft tot wijsheid, anders blijft hij blind. En die Christus nodig heeft tot rechtvaardigheid, want anders is hij en blijft hij schuldig. Die Christus nodig heeft en het goud van zijn genade, want in zichzelf is hij zo arm. Of bent u wel rijk en hebt u het geloof en hebt u uw ijver en hebt u, ach, dat kunnen we op een oppervlakkige manier hebben, gemeente. En dat kunnen we toch ook nog hebben op een degelijke manier. Onze rechtzinnigheid. En verder kunnen we er ook niet veel aan doen. Wat zegt Christus van zo'n houding? Dat is heel aangrijpend. Wat zegt Christus van het schijngeloof? Wat zegt Christus van mensen die lauw en die tegelijkertijd rijk en verrijkt in de kerk zitten of staan vanmorgen? O, Christus zegt in deze brief niet dat hij bedroefd is over zulke mensen, al is hij het ook. Christus zegt niet dat hij vertoornd is over zulke mensen, al is hij ook met een heilige toorn vertoornd over zulke schone schijn. Maar het beeld van de tekst is nog veel aangrijpender. De Heer Jezus Christus zegt vanmorgen, ik kan het u in geen andere woorden zeggen, dat hij van zo'n houding walgt. Walgt. Zoals een reiziger in Laodicea dat lauwe water in zijn mond nam en het weer uitspuwde, want het was niet te drinken. Dat beeld gebruikt Christus. Als u nu nog koud, nog heet bent, dan komt het moment dat ik u uit uw mond, uit mijn mond zal spuwen, want ik heb een afkeer, een afschuw van zo'n houding. O, laat dat vanmorgen schijngelovigen in ons midden toch mogen dringen om eerlijk te worden voor God. Laat dat vanmorgen ook lauwe mensen in ons midden. En misschien zijn er wel velen onder ons lauw. Mogen dringen. De dag komt. En wie weet wanneer. Wie weet hoe spoedig. Dat Christus alle lauwe zondaren uit zijn mond zal spuwen. Maar voor dat moment komt hij nog met de waren die hij aanprijst en met een dringende raad, onze laatste gedachte. Vers 18. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen opdat gij moogt bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. In het heden van de genade, in de prediking van het evangelie, komt de Heer Jezus Christus nog als die hemelse koopman. En in sommige plaatsen in het evangelie bidt hij. En op andere plaatsen in het evangelie nodigt hij. Maar hier in onze tekst raadt hij. Geeft hij een dringende raad. wat is die raad dan? Dan wijst hij op drie waren. Laten we maar achteraan beginnen. Dan wijst hij om te beginnen op ogen zelf. Opdat gij zien moogt. In Laodicea waren allerlei plaatsen te vinden waar dokters hun ogen zelf aan de markt brachten. Maar er was geen één plaats en er was geen één mens in Laodicea die de ogen zelf kon maken of kon verkopen die hier aangeboden wordt in onze tekst. Ogen zelf, opdat je zien mag. Opdat je echt iets mag gaan zien van wie God is. Hebt u ooit iets gezien? Heb jij ooit iets gezien van wie God is? Niet in een visioen, niet in een droom, ook niet in een stukje beschouwing en nadenken over het woord, maar geestelijk vanuit het woord, omdat God vanuit het woord je leven binnenkwam. Heb je ooit iets gezien van wie God echt is? Rechtvaardig, heilig, barmhartig, langmoedig, goed. Of nog nooit. Zitten er vanmorgen blinde zondaren in ons midden? Mensen die nog nooit echt iets van God hebben gezien. Ja, ze hebben de zegen van de Here gezien in hun leven. Ze hebben veel over God gehoord in de kerk en thuis en op school. Maar ze hebben nog nooit echt iets van God gezien. Dan staat Christus vanmorgen in de prediking van het evangelie nog voor u. En hij zegt het. Ik raad u dat ge van mij koopt ogenzalf. En dan nog iets wat Christus aanbiedt. Witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Zitten er vanmorgen, geestelijk gesproken, naakte zondaren in de kerk. Ach, als u geen bedekking hebt voor uw schuld in het bloed van Christus, dan bent u nog zo in de kerk, of u het weet of niet. Maar misschien zijn er vanmorgen in ons midden mensen voor wie dat juist de nood is in hun leven. Ik heb geen bedekking voor mijn schuld. Ik heb iets gezien van wie God is. Ik heb iets gezien van wie ik zelf ben geweest tegenover Hem. En ik weet niet hoe ik ooit voor Hem kan bestaan en hoe ik Hem ooit kan ontmoeten. Zitten er vanmorgen naakte zondaren in ons midden, oud geworden misschien? Dicht bij het graf gekomen, dicht bij de grote godsontmoeting gekomen. Christus staat in de prediking van het evangelie voor u. En hij zegt het als die hemelse koopman. Ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen. Opdat de schande van uw naaktheid bedekt zou worden. Zitten er vanmorgen arme zondaren in de kerk. Mensen die geen bestaan hebben voor God en geen, en alleen maar schuld hebben voor God en geen penning om te betalen. Mensen zo onwaarachtig in zichzelf. Hoe daar staat Christus en hij zegt het vanmorgen in de prediking. Ik raad u dat ge van mij koopt. Goud. Proeft komend uit het vuur. Als je nou helemaal niets hebt vanmorgen. Als je nou helemaal niets hebt, dan staat Christus vanmorgen in de prediking voor u. En hij heeft alles wat u ontbreekt. En hij zegt het niet alleen, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Maar hij zegt het in Psalm 81 ook, och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik raad u dat ge van mij koopt. Ach, gemeente, wat blijft er nog voor verontschuldiging over? Voor uw blindheid. Voor uw naaktheid. En voor uw armoede wanneer je nog leeft zonder betaling en bedekking voor je schuld. Een mens kan zich in het licht van dit woord niet meer verschuilen achter de verontschuldiging dat hij het niet gezien heeft. En dat we zo blind zijn en dat ons de ogen geopend moeten worden. Dat is waar. Dat is waar. Zo ellendig verloren zijn we. Maar als Christus nu in de prediking van het evangelie ogen zelf aanbiedt. Ach, zegt u. Maar het kan aangeboden worden. Ik hoop ook dat u zo luistert. Het kan aangeboden worden in de prediking. Het kan dichtbij gebracht worden. Maar het moet voor mij worden. En hoe zou ik er ooit in delen? Want er staat daar in dat woord van onze tekst één woord. Dat als één levensgroot bezwaar voor me oprijst. En dat is, ik raad u dat ge van mij koopt. Koopt. Hoe zal dat ooit gebeuren? Wat kost het niet? Ja, wat kosten deze waren? Zijn er vanmorgen mensen die belang hebben bij deze waren? Zijn er mensen die ogen zelf zouden willen ontvangen in hun blindheid? Zouden er mensen zijn die goud willen ontvangen in hun armoede? Zouden er mensen zijn die klederen willen ontvangen voor hun naaktheid? Wat kost het? Het kost alles en het kost niets. Het kost alles van uzelf. Want alle hoge gedachten en alle verwachting van mezelf moet eraan. Voordat ik deze koopman te voet val. En ik moet belijden voor de Heere dat ik een blinde, een naakte, een ellendige en de blinde en de naakte en de arme ben. Het kost alles van uzelf. Maar als Christus daar een mens over brengen wil. Als het nu het werk van zijn geest is om een mens ook zijn leven te laten verliezen. Opdat hij het mag behouden in Christus. Dan kost het uiteindelijk voor arme, verloren, blinde zondaren die niets hebben. Ook niets. Want hij zegt ook, ik raad u dat ge van mij koopt. Koopt zonder geld en zonder prijs. Al de waren die in de prediking van het evangelie worden aangeboden, zijn tot op de laatste penning verdiend en betaald door de Heer Jezus Christus. Die zelf in de smeltkroes van de toorn van God is geweest. En die in de duisternis heeft gehangen. En die van zijn laatste klederen beroofd is. Opdat hij deze zaken zou kunnen aanbieden. En opdat verloren zondaren zouden mogen komen. En zouden mogen kopen. Wat is er op tegen, gemeente? Om als een arme verloren blinde zondaar aan de voeten van deze koopman te vallen. Als hij het zelf gezegd heeft. Als hij deze woorden gesproken heeft als de trouwe en de waarachtige getuige. Nu kunnen blinde zondaren zalig worden. Nu kunnen arme zondaren zalig worden. Nu kunnen naakte zondaren zalig worden. Als ze kopen. Wat is dat? Vraagt iemand en laten we daarmee afsluiten. Wat is dat? Kopen. Dat is als een arme, blinde, schuldige zondaar tot Christus uitgaan. En als u niet kunt gaan, aan zijn voeten vallen en al uw armoede aan hem bekendmaken, uw schulden aan hem bekendmaken, uw lege beurs aan hem tonen. En als u van een lege beurs niet weet en van armoede niet weet, uw blindheid aan hem bekendmaken, uw naaktheid en uw vrees om voor God te verschijnen aan hem bekendmaken en op zijn woord tot hem uitgaan en hem wijzen op uw armoede, op zijn rijkdom, op zijn woord, op zijn waarachtigheid en aanhouden. En ja, dat ook. Biddend wachten. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Totdat deze hemelse koopman. Zou die het doen? Of zou hij het niet doen? Als hij de waarheid is. Als hij de trouwe en de waarachtige getuige is. Wachten, biddend wachten. Totdat hij komt. En zijn ogen zelf zo duur betaald op uw blinde zielsogen aanbrengt. En zijn witte kleed om uw schouders hangt en de schande van uw naaktheid bedekt. En zijn genade goud in uw arme zondaars handen legt. Zo doe hij ook aan mij, want nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Amen.